besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren heeft worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaast en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Een levende hoop. Is maar even van Dalen aan het woord. Nederlands woordenboek. Wat is hoop? Zegt Van Dalen. Een zekere mate van verwachting. Een wens dat iets waar zal worden. Mensen kunnen hun hoop vestigen op iets dat grenst aan onwaarschijnlijkheid. En het kan variëren tot iets wat neigt naar grote waarschijnlijkheid. Maar het is niet zeker. Daarom hoop je, zo zeggen wij in de Nederlandse taal. Het blijft hopen. In de Bijbel is de betekenis niet een beetje anders, hij is totaal anders. Hoop.
Hebreeën 11 vers 1, daar wordt gesproken over een vaste grond. Het gaat over dingen die zeker zijn. Het gaat absoluut gebeuren, maar het is nog niet gerealiseerd en daarom hopen we. Hoop wil niet zeggen het is onzeker, het is iets als het staat nog uit. Het is iets wat nog gaat gebeuren, maar wel zeker gaat gebeuren. Dat is het Bijbelse hopen. Het is een werkwoord wat we veel gebruiken, hopen. Ik hoop dat ik hem nog zie. Ik hoop dat ik vanavond dit, et cetera. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken, probeer me te volgen, dat ieder mens een diepe innerlijke zoektocht kent naar hoop. Iemand die stervende is, kan zijn hoop vestigen op de dokter. Of op dat laatste experimentele medicijn. Zou er nog hoop zijn? Je hoop is een bron van leven. Je vestigt je hoop op iets wat voor je ligt, op iets wat buiten je ligt. En daar hoop je je touwen van hoop aan vast te knopen, waardoor jij verder komt. Dat helpt je verder in het leven. Het doet je hopen op iets. Verlies je hoop, dan dooft je levensvlam. Mensen die hun hoop verliezen, verliezen heel erg veel. Vandaag de dag is naar mijn overtuiging de zoektocht naar hoop, naar zingeving, naar een doel in het leven groter dan ooit. Als je dat op Google intoetst, die woorden, dan vind je duizenden mensen, duizenden partijen die staan te popelen om je van advies te voorzien. Van yoga-beoefenaars tot natuurfreaks, tot meditatiecentra, allerlei religies. Mensen willen je hoop bieden. Perspectief in dit leven. Nou, met al die adviseurs wordt de zinloosheid die men ervaart er niet minder om. Ik noem even wat cijfers. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Meer dan 40% van de Nederlanders ervaart chronische eenzaamheid. Een belangrijk ingrediënt voor wanhoop en hopeloosheid. Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. In een worsteling om hoop en zin te ervaren. En zelfdoding neemt in ons land hand over hand toe. Ik las dat in de categorie van 10 tot 30 jaar het de tweede doodsoorzaak is. Aangrijpend. Als je dat even op je in laat werken. Wat een zinloosheid onder de mensen. Wat een hopeloosheid, wat een doelloosheid. Hoop doet leven, zegt het spreekwoord. Maar hopeloosheid, dat vermoordt je. Is die ervaring van zinloosheid te verklaren? Ik houd het kort, maar we kunnen kort en bondig zijn. Sinds de zondeval is de verticale dimensie, het contact met God, verbroken. Het leven is ontdaan van het oorspronkelijke doel, namelijk wandelen met God. En daardoor komt het horizontale leven op zich te staan. Met alle gevolgen van dien. Waardoor mensen, ook als je in de kerk opgroeit, van nature is dat niet anders, zicht op hun oorsprong, op hun levensdoel en op hun bestemming zijn kwijtgeraakt. Zonde, zondeval, de zonde leidt tot zinloosheid. Kort gezegd, de zinloosheid is er door de goddeloosheid. Paulus zegt, Efeze 2:12, u was in die tijd zonder Christus en dus zonder hoop. Zonder God in deze wereld. En toch gaan die mensen die los van God zijn, ook ik heb dat jaren gedaan, gaan hun hoop wel ergens op vestigen. We zijn geboren met een hart van een aanbidder. We willen iets aanbidden, we willen ergens op hopen. En daar ontstaat afgoderij. Je bedrijft afgoderij met het horizontale leven. Of dat nu carrière, vriendschappen, geld, seks, status, liefde, vakantie, sport is. Noem maar op. Je zoekt er je bestemming, je identiteit, je hoop in te vinden. Maar het vermoordt je. Want je draait om je as. Het is het allemaal net niet. Augustinus zei eeuwen geleden, onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in God. En als je vandaag de dag de media volgt, de soaps kijkt, websites volgt, met mensen in contact bent, op je werk, in de buurt, waar je ook woont, dan lijkt de postmoderne mens de meest gelukkige mens aller tijden. Maar het kan wel eens de meest wanhopige mens zijn. Schijn bedriegt. Vanmorgen in de eerste Petrusbrief zien we precies het tegenovergestelde. We maken kennis met mensen die aan de buitenkant berooid zijn. Die lijden. Maar van binnen hoop en vreugde kennen. Dat is het tegenovergestelde. Kijk, een aantal praktische voorbeelden. Wat maakte dat Corrie ten Boom kon danken voor de luizen? Iedereen kent dat voorbeeld. Wat maakte dat Jim Elliot bereid was zijn leven te geven voor een stam wilde indianen? Wat maakte dat die blinde Fanny Crosby dat lied kon dichten? Dit is mijn vreugde. Altijd te zijn. Wat maakte dat Jack Vinson, een zendeling in China tijdens de bokseropstand, kon antwoorden toen zijn moordenaars hem vroegen, we gaan je doodschieten, ben je niet bang? Dat hij zei, bang waarvoor? Bang om het gezicht van mijn verlosser te zien en om zijn welkom te horen? Bang? Wat maakte dat Petrus zijn brief kon beginnen aan gepijnigde, berooide christenen? Want daar schreef hij aan, christenen in de verstrooiing, vers 1, christenen verspreid over het landgebied, voornamelijk Joodse christen. Wat maakte dat hij zijn brief kon beginnen met geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Is dat wel pastoraal? Ten opzichte van christenen die lijden. Op het eerste gezicht niet. Behalve als je doordringt tot hun hoop. Tot hun werkelijke levensdoel. Dan zeg je geprezen zij de God en Vader. Ik wil vanmorgen in het kort 4 aspecten van die hoop benoemen. Die ieder die opnieuw geboren is. Ieder die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Kent waarin iedere christen deelt. En ik hoop dat deze boodschap je vanmorgen, de dopelingen, maar ieder die hier is, daar een dieper zicht op heeft. Op geeft. Christenen zijn mensen met hoop. Als eerste, wij hebben een levende hoop, vers 3, door de wedergeboorte. Dat is het eerste aspect. Door de wedergeboorte. door een nieuwe geboorte. Ja, met minder gaat het niet. Je krijgt geen hoop door de godsdienst. Er zijn er onder ons die dat heel goed weten. Je hebt misschien jaren in de godsdienst verstrikt gezeten. Getracht God te behagen en vrede te vinden. Maar wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Petrus zegt, jullie hebben een levende hoop. Als eerste zegt hij, dat komt door de wedergeboorte. De nieuwe geboorte. Zoals we ooit, zo kan een christen zeggen, lichamelijk tot leven kwamen op onnavolgbare wijze ontmoeten twee cellen elkaar. En daar was het leven. Het is nog steeds niet na te doen en het is nog steeds niet na te maken. Er ontstond leven. Zo is het in de wedergeboorte niet anders. Gods geest ontmoet op een onnavolgbare wijze jouw menselijke geest. En in de verborgenheid soms radicaal, soms meer in een proces. Maar er is een moment dat er goddelijk leven in je komt. In zijn volgende brief zegt hij, de goddelijke natuur is in jullie gekomen. Te vergelijken met een totaal nieuwe geboorte. Metamorfose. Gods geest ontmoet jouw geest. En hij komt in je wonen. Ja, als dat waar is, dan is een levende hoop niet te veel gezegd. Want Gods geest is eeuwig. Hij blijft bij ons tot een eeuwigheid. Levende hoop. Als een baby wordt geboren, is er leven. Als je het meemaakt, is het geweldig. Is er leven. Maar er is nog niet direct hoop, want met dat het kind 1, 2, 3, 4, 5 dagen ouder wordt, nadert het de dood. Kan nog 100 jaar duren, maar het nadert de dood. Lichamelijk gezien. Maar een geestelijke geboorte geeft niet alleen leven, geeft ook hoop. Want je krijgt deel aan de goddelijke natuur die nooit weer sterft. Vanmorgen hebben we een doopdienst. 5 mensen getuigen met hun ondergaan in het water en met hun opkomen uit het water, dat ze hun oude leven achter zich willen laten en dat ze vanwege die wedergeboorte in een nieuw leven willen gaan wandelen. Want als de geest van God in je komt wonen, is er een nieuw begin. De schrift zegt, het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Dat gaat niet over de hemel, dat gaat niet over straks, dat gaat niet over na de wederkomst. Dat gaat over nu. Alles is nieuw geworden. Het is nog niet volmaakt. Daar kom ik zo nog op. Dat weten we allemaal. We worstelen nog. Maar je hebt goddelijk leven ontvangen. Ja, zo moet je 's morgens opstaan. Geprezen zij de God en Vader die mij opnieuw geboren deed worden. Tot een levende doop. Levende hoop. Wat zegt Petrus in dit vers over die wedergeboorte? Even heel kort en kernachtig. Ik vind het zo mooi, als eerste zegt hij, het is absoluut Gods werk. Daar moet je niet bang van worden van zo'n zin. Dat is geweldig. God deed ons opnieuw geboren worden. Vanwege het werk dat hij aan ons gedaan heeft, prijzen we hem. Nou, vers 2 zegt hij al, jullie zijn uitverkoren. En in vers 3 zegt hij, en jullie zijn opnieuw geboren. Wedergeboorte. Hij heeft het gedaan. Ik denk, naarmate je langer met de Heer Jezus wandelt, krijg je daar steeds meer oog voor. Ik ben niet met hem begonnen. Zeker, ik moest me bekeren, ik moest me overgeven, ik moest mijn zonde belijden. Ik moest de Heer Jezus aannemen. Dat is allemaal waar. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan is het hartelijke advies en de krachtige aansporing van morgen om dat vandaag te doen. Je knieën te buigen voor de Heer Jezus Christus. Om je te bekeren en de Heer Jezus aan te nemen. Maar naarmate je met de Heer Jezus gaat wandelen, kom je erachter, ik ben niet met hem begonnen, hij is met mij begonnen. Ik heb het niet bedacht, hij heeft het bedacht. Ik heb het niet uitgevoerd, hij heeft het uitgevoerd. En dat is dat lied wat we net met elkaar het volle borst van genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood. Wat nou mezelf op de borst kloppen? Hij heeft het gedaan. Dat haalt ook de kramp eraf, hè? Vanmorgen die vijf dopelingen staan er niet om te vertellen dat ze zulke goede gelovers, zulke goede christenen zijn. Ze kunnen zeggen, God is in zijn barmhartigheid iets met mij begonnen. En ik sta hier om te getuigen van zijn werk. Ik kan niet anders. Het is prachtig. Spontane lofprijzing. En ik wil vanmorgen aan iedereen die de Heer Jezus beleidt als zijn Heer en Redder vragen, zit je nog op dat niveau? Dat je inderdaad 's morgens wel eens uit je bed komt en dat je als eerste zegt, geprezen zij de God en Vader. Ik ben opnieuw geboren. Een geschenk van God. Het is ook een geschenk in Gods barmhartigheid. Dat zit in datzelfde vers. Het is een prachtig vers, vers 3. Hij zegt, hij heeft het gedaan in zijn barmhartigheid. Ik moest denken, soms vragen mijn kinderen wel eens iets aan mij. Pap, mag ik een snoepje? Ik zeg nee, want ik wil dat weet dat mijn vrouw wil dat ik nee zeg. Nee. En even later komen ze weer. Pap, mag ik een snoepje? Nee. Even later weer. Dan ben ik geneigd, zwak als ik ben, om te zeggen, oké jongens, laat het dan nu akkoord. Jullie krijgen nu een snoepje, maar dan voor de rest van de dag niet meer zeuren. Niet meer om snoep vragen, is goed zo. Ik geef ze iets, maar niet bepaald in mijn gunst. Zij zijn er blij mee. Maar de houding waarmee iemand iets geeft, zegt soms meer dan wat hij geeft. Wat is Gods houding als hij ons de nieuwe geboorte geeft? Het is zijn barmhartigheid. En hier zouden we het liefst vanmorgen gewoon eens een kwartiertje met elkaar over willen mediteren. Toch? Zijn barmhartigheid is zijn liefde voor het verlorene. Je lag verloren. In mijn geval, God verdroeg mij 20 jaar in mijn zonde. En de schrift zegt, hij heeft ons lief gehad, ook toen we dood waren in zonde en misdaden. Toen je leefde voor je dikke ik, godsdienstig misschien. God heeft je in zijn liefde verdragen. En op zijn moment, in zijn barmhartigheid, niet van hier heb je het, maar in zijn barmhartigheid, opgericht en goddelijk leven gegeven. Daar sta je dan vanmorgen. Ik ben het voorwerp van Gods barmhartigheid. En het derde wat hij zegt in dit vers over die wedergeboorte is, het is door de opstanding van Jezus Christus. Dat zien we straks ook, hè, bij het water. Want ze gaan onder water, maar gelukkig komen ze ook boven. Vroeger ging je aan de ene kant de rivier in en aan de andere kant kwam je eruit. Dit is mijn nieuwe leven, dat laat ik achter me. En dat is het nieuwe leven, dat is het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Wat een boodschap. Je hebt hoop door de wedergeboorte. Tweede, je hebt hoop op de erfenis. Heel kort, vers 4 en 5. Lees even met me mee. Daar zegt hij, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Deze brief aan leidende christenen gaat veel minder dan bijvoorbeeld de Efezebrief over dat wat de christenen nog gaan krijgen. De Efezebrief zegt wat we in Christus reeds ontvangen hebben. Deze leidende christenen, lees de brief eens door voor jezelf, Petrus bepaalt hen er vooral bij dat wat ze nog gaan krijgen. En in vers 4 en 5 vergelijkt hij dat met een erfenis. Een erfenis die gaat worden uitgekeerd. In vers 5 noemt hij het de zaligheid die gereed ligt. En als je doorleest, in vers 7 zegt hij, het is de openbaring van Jezus Christus. Ik zou hiermee willen zeggen, dit is de inhoud van de hoop. Hier hopen ze op. Hier hopen ze op. Waarom dan? Nou, op niets anders dan op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nu is hij nog verborgen. Nu nog lijden ze hier op aarde, nu nog worden ze uitgelachen, nu nog worden ze miskend, evenals hun heiland. Maar straks daalt hij neer met grote kracht en zal heel de wereld erkennen, Jood en heiden, dat Jezus Christus Heer is. En Petrus bepaalt hen in deze brief, zie ook bijvoorbeeld vers 13, vooral bij dat wat gaat gebeuren. We moeten als christenen ons bewust zijn van de zegeningen die we nu ontvangen hebben. Maar we moeten ook beseffen, het beste gaat echt nog komen. De meeste zegeningen zijn nog niet uitgekeerd. Die zijn nog als een erfenis die moet worden overgemaakt. Wat zegt Petrus over die erfenis? Hele geweldige dingen. Als je straks thuis zou komen en er zou een brief van de notaris op de mat liggen, die zou je vandaag nog openmaken. Hoe je ook denkt over de zondagsrust. Die zou je vandaag nog openmaken. Want je wil weten wat je geërfd hebt. Wil je weten wat je geestelijke erfenis is. Die trouwens niet alleen geestelijk is, maar die ook een lichamelijke dimensie heeft hier. Dan moet je deze vers lezen. We zijn wedergeboren tot een erfenis. En hij zegt hierover, die erfenis die is onvergankelijk, die is onbevlekt en die is onverwelkbaar. Woorden buitelen over elkaar heen. En hij zegt erbij, tweede deel vers 4, die erfenis wordt in de hemel bewaard. Je vertrouwt een aardse notaris je erfenis toe, hoeveel te meer een hemelse notaris. Maak je geen zorgen, zegt hij, jullie lijden, maar die erfenis, die ligt in de hemel bewaard. Verderop zegt hij, die ligt gereed, vers 5. Ligt gereed. Alles is in gereedheid. En de hele schepping wacht op de openbaarwording van de zonen van God. Als de Heer Jezus neerdaalt. En heel de wereld, allereerst Israël, maar ook de volken zullen weten wie Jezus Christus is. Daar bepaalt hij hem bij. Hij zegt, dat is de erfenis, want jullie gaan met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, je zou kunnen zeggen, dit is een geweldige erfenis, maar ga ik dat halen? Want stel dat je nu weet dat je in het testament van iemand staat. Stel dat je dat weet. Je staat in het testament van je oud-tante. Maar dan is natuurlijk toch de vraag, wie gaat er eerder overlijden, zij of ik? Ga ik die erfenis ontvangen? Nou, Petrus zegt, en dat is misschien echt een woord voor bekommerde gelovigen. Hij zegt, niet alleen die erfenis, vers 4, wordt bewaard. Vers 5, jullie worden in de kracht van God bewaakt. Er zijn twee partijen. De erfenis en degene die de erfenis gaan ontvangen, de erfgenamen. En God, drie-enig, zorgt ervoor dat die twee bij elkaar gaan komen. De erfenis bewaard. En de gelovigen door de kracht van God bewaakt. En die gaat geopenbaard worden in de laatste tijd. De laatste tijdsperiode. De wederoprichting van alle dingen. Als je vanmorgen de Heer Jezus belijdt, je geeft je getuigenis en je laat je dopen, dan zeg je, ik ben wedergeboren. Maar ook, ik ben erfgenaam. Ik wacht op de uitbetaling van de erfenis. En dit maakt christenen schatrijke mensen. En daar bepaalt hij hen bij. Aan de buitenkant misschien berooid, maar van binnen schatrijk. Hoogdravende woorden, Petrus. Hoogdravende woorden. Wedergeboorte, uitverkoren, erfenis. Maar hoe zit het nou gewoon in mijn leven hier en nu? Ik laat me vandaag dopen, maar hoe gaat het morgen? Ik zie de buil een beetje hangen. Die erfenis, dat geloof ik wel. Die toekomst. En het verleden dat ik opnieuw geboren ben, ook dat geloof ik. Maar hoe is het hier en nu? Nou, het is mooi, daar heeft hij oog voor. Hij zegt in vers 7, daarin verheugen jullie zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Wie is er die vanmorgen belijdt opnieuw geboren te zijn en vrij te zijn van verzoekingen? Daar zou ik straks graag even mee spreken. Daar zou ik je geheim willen horen. Bedroefd door allerlei verzoekingen. Nu keert Petrus naar het alledaagse leven. Jullie verheugen jullie zich, vers 6, maar je wordt bedroefd door allerlei verzoekingen. Er is een tegenstander. Verzoeking is in de schrift altijd verbonden met Satan. God verzoekt niemand. Wij hebben een geestelijke strijd te voeren. Er is een tegenstander. Misschien heb je het juist deze week wel gemerkt. Richting de doopdienst. In je gezin, in je huwelijk. Hier innerlijk. Allerlei binnenpraters, allerlei bolwerken, allerlei leugens waar je mee worstelt. Misschien heb je het gemerkt. Verzocht door Satan. Dat vers, daar lees je snel overheen, hè? Maar weet je wat mooi is? Hij zegt eerlijk, die bedroeven je. Daar moeten we in de gemeente wel eerlijk over zijn. Er zijn verzoekingen die ons bedroeven. Die pijn doen. In vers 6 is vreugde en verdriet in één vers. Ik ben een gelukkig mens, daarom ben ik hier vanmorgen. Daarom getuig ik van hem. Maar ik ga wel door processen heen. Ik heb te maken met verzoekingen. Nou, Peter zegt in datzelfde vers, hij zegt het is een korte tijd. Een korte tijd, hoogstens 100 jaar. Of nog veel korter als de Heer terugkomt. Het is een korte tijd. Paulus zegt, onze lichte verdrukking, schrijft hij in de gevangenis, onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En hij zegt, vers 6, dat staat tussen die streepjes in de HSV, als het nodig is. Wie vindt het nodig? Satan, jazeker. Ja, Satan vindt het echt nodig. Maar dat bedoelt Petrus niet. Hier zit een diepe waarheid onder. God vindt het nodig. Kijk maar in vers 7. Opdat, die beproevingen, heb je er last van? Ga je door verzoekingen heen, broeder, zuster? Die beproevingen hebben een opdat. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Het is het beeld van het goud. Die gouddelver ziet het goud in de grond liggen. Zijn oog valt erop. Maar hij delft het om het te reinigen. Dat is met ons ook zo. Satan verzoekt. Maar God gebruikt het. Die strijd, dat verdriet, die tegenslag. God gebruikt het om ons vrij te maken. Om ons meer op de Heer Jezus te doen lijken. Het is dus niet allemaal nutteloos wat je overkomt. God staat daar boven. Ja, sterker nog, eind van vers 7. Als je je daarin overgeeft aan de Heer Jezus. Als je het pad van gehoorzaamheid gaat. Als je je laat vormen. Als je buigt onder de hand van de Meester. Als je door die processen heen gaat, in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente, dan komt er iets tot stand waarvan de waarde zal blijken bij de openbaring van de Heer Jezus. Dat zal hem verheerlijken. Als Jezus Christus zijn werk zal tonen aan de schepping, dan zal Satan op zijn neus kijken. Daar was het hem niet om te doen geweest. Hij bleek een dienaar in de dienst van God. Door ons te verzoeken. Maar wij, als we door de genade van God stand houden, ons onderwerpen, ons voortdurend toevertrouwen aan hem, dan zal het zijn waarde hebben. We worden gelouterd als goud. Mijn laatste vraag. Waar ga jij op de zeef van de verzoeking? Waar zijn de terreinen waar jij verdrietig van wordt in je leven? Waar proef je dat de tegenstander de poten onder je stoel vandaan wil zagen? Heb je het al eens zo bekeken? Dat God bezig is iets te doen waarvan de waarde zal blijken als Jezus verschijnt. beproefd goud. U kent vast dat beeld dat de goudsmid net zo lang loutert op zijn aanbeeld, totdat hij in het goud zijn eigen gezicht kan zien. Beproevingen hebben hun doel. Soms begrijp je het niet. Maar God heeft je nooit gevraagd om hem te begrijpen. Maar om hem te vertrouwen. Je hebt een levende hoop door de wedergeboorte. Op de erfenis. In de beproevingen. En als laatste. Met grote vreugde. Misschien is het wel het mooiste vers uit de hele brief. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ik rond af. Mag ik je deze vraag nog stellen? Opnieuw geboren, hoop op de erfenis, te midden van de beproevingen, maar ken je ook iets van die vreugde? Iets van die geweldige blijdschap. Hoewel ik hem nog nooit gezien heb. De dopelingen die vanmorgen zich laten dopen, die hebben de Heer Jezus nog niet in lichamelijke lijven ontmoet. Petrus wel. Petrus had Jezus in de ogen gekeken. Hebt u mij lief? Maar zeg, jullie hebben hem nooit gezien. En toch heb je hem lief. En toch heb je hem lief. We hebben iemand lief, is dat niet vreemd? Die we nooit gezien hebben. Daar moet een geheim achter zitten. En daarom geloof je, zegt hij. En verheug je je met een... Ja, daar weet ik geen woorden voor. Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dit is eigenlijk de enige tekst in de Bijbel waar je niet over mag preken. Het is onuitsprekelijk. Daarom de vraag. Weet je waar het over gaat? De vreugde in God. Ik heb hem niet gezien. Maar innerlijk verheug ik me. Met een... Ik kan daar geen woord aan geven. Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dit is het geheim wat de wereld niet kent. En waar een christen van geproefd heeft. Indien je tenminste geproefd hebt, zegt hij een hoofdstuk verder, dat de Heere goede tieren is. Hij kan geen kwaad meer doen. Ik heb hem geestelijk in de ogen gekeken. Ik ben door mijn knieën gegaan. Ik heb zijn liefdeshart geproefd. Ik ben voorgoed verkocht. Want hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. Mij uitverkoren, mij opnieuw geboren doen worden, mij verdragen. Hij beproeft mij, de erfenis wacht op me. Dit is liefde. Dit is liefde. En die is onuitsprekelijk. Als de hoop op hem ons hart nu al gaande maakt. Ik hoop dat je vanmorgen iets ervaart van die vreugde. Straks in de getuigenis, als we Gods werk horen, tastbaar in levens van mensen. Gods werk straks zichtbaar geïllustreerd zien in de doop. Zoiets van het woord vanmorgen ervaren. Iets van de gemeenschap. Iets van de aanbidding. Als dat ons hart nu al gaande maakt. Hoeveel te meer straks als we hem gaan zien. Nu nog kijken we door een spiegel. In een raadsel. We snappen nog niet alles. Veel niet. Maar dan. Van aangezicht. Tot aangezicht. Nu is het ten dele. Zal ieder belijden die zichzelf kent. Maar dan. Zal ik kennen zoals ik nu al gekend ben. Zeg het maar. Is een christen gelukkig? Of is die gelukkig? Amen. Zullen we samen danken? Vader, Heere God, we zijn u zo dankbaar voor dat onverdiende werk wat u gedaan hebt in uw liefde voor ons. Het is echt uw barmhartigheid, Heer. We kunnen nergens ons op beroemen. Het is ons overkomen. En we bedoelen dat niet lijdelijk. Maar u hebt ons lief gehad van voor de eeuwigheid. En u hebt het uitgevoerd in onze levens. Uw hand is op ons leven. En daar danken we u voor. We danken u dat u begonnen bent. Niet wij, maar u. En dat u het afmaakt. En wij willen tot die tijd dat u verschijnt, Heer Jezus, willen we trouw zijn, willen we uw getuige zijn. Willen we deze hoop uitdragen in een wereld vol van wanhoop. Dat is ook ons gebed voor de dopelingen. Dat ze hoopvolle mensen zullen zijn. Te midden van de beproevingen. Maar met grote vreugde. Leid ons verder in deze dienst. En verheerlijk uw naam. In Jezus' naam. Amen.